schrijf uw hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. In de naam van de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijk geschonken en rijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen van Psalm 95 en daarvan het tweede vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goden kan schenken. Psalm 95, het tweede vers. Wij beleiden in gemeenschap met de kerk van altijd en overal het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna van Psalm 32 het vijfde vers. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen, maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadig heen. En in dat vertrouwen, dat geloof gaat het als we het geloof beleiden en daarna lezen we dan ook over de dingen die we in Psalm 32 vers 5 zingen in de schrift. Vanmiddag zullen we die open doen in het Oude Testament in de profetieën van de profeet Hosea, het eerste hoofdstuk. Dus wij willen samen het geloof belijden, zingen Psalm 32 vers 5. En dan openen we de schriften in Hosea 1. Doet u het in uw hart mee. Ik geloof. In God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses, en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Gods woord in Hosea 1. Het woord des Heren dat geschied is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas, Hiskia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het woord des Heren door Hosea. De Heren dan zeide tot Hosea: ga heen en neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Diblaïm. En zij ontving en baarde hem een zoon. En de Heere zeide tot hem: noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig tijds, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. En zij ontving wederom en baarde een dochter. En hij zeide tot hem: noem haar naam Lo-Ruhama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen door de Heere hun God. En ik zal ze niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, noch door paarden, noch door ruiteren. Als hij nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zeide: noem zijn naam Lo-Ammi, want gij lieden zijt mijn volk niet. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn: gijlieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden: gij zijt kinderen des levende God. En de kinderen van Juda en de kinderen Israëls zullen samen vergaderd worden en zich in enig hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Israël zal groot zijn. Zeg tot uw broederen Ammi en tot uw zusteren Rugama. Tot zover de lezing uit de schriften. Zaligen ieder die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De prediking, gemeente, die zal vanmiddag zijn over dit hele hoofdstuk. En dat loopt dan uit op vers 12. En zo luidt het woord van God en onze tekst. Zeg tot uw broederen Ammi en tot uw zusteren Rugama. Zoeken wij nu eerst in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. Groot en heilig God, koning van de hemel en de aarde, wij buigen ons in aanbidding neer deze middag. Nu we andermaal deze dag de gelegenheid krijgen om naar uw woord te horen hier in de kerk en thuis. Dat u andermaal alles in gereedheid hebt gebracht, zodat uw woord mag klinken. Dat woord dat tot in eeuwigheid blijft. Dat woord dat toch, Heer Jezus Christus, voor u uw gewaad is. Nadat u naar de hemel bent gegaan, komt u tot uw gemeente in het gewaad van uw woord. En we loven u dat u nog wilt spreken. Dat het zo mag zijn dat doden zullen horen de stem van de levende God. En dat die ze gehoord hebben zullen leven. Want Heer Jezus Christus, de dood heeft niet meer het laatste woord. En zoals Ezechiël eens in dat dal vol dorre doodsbeenderen moest profeteren, zo roept u nog steeds uw dienaren om uw woord te prediken. En dat is het middel in uw goddelijke handen om tot de zaligheid te trekken. En om uw volk en kinderen die de Heer Jezus Christus mogen kennen te bevestigen in het allerheiligst geloof. En daarom prijzen wij uw naam. Dat wij hier mogen zijn. Dat uw woord mocht klinken. Profetieën, heren, van bijna 3000 jaar geleden. Maar u bent niet veranderd. En wij belijden u vanmiddag, wij ook niet. Dan hebben we het nodig, heren, om door de prediking gewezen te worden op wie wij zijn. En op wat wij hebben misdaan. En dan kan het toch niet anders of wij moeten zeggen, wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En heren, zo komen wij met het schaamrood op de kaken bij u. We verdienen het niet dat u spreekt. Als u ons aan ons lot zou overlaten en als wij zouden verdwalen in deze wereld, in onze eigen gerechtigheid of in hoe we dan ook maar leven, dan zou dat terecht zijn, Heer. Maar we danken u dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen, maar daarin dat een zondaar zich bekeert en leeft. En heren, we danken u daarom. Dat u zo alles in gereedheid hebt gebracht. En dat er bij u genade en barmhartigheid en vrede is. En dat u, Heer Jezus Christus, leeft om voor uw kerk te bidden. Omdat u door uw Heilige Geest en door uw woord doorgaat met dat kerkvergaderend werk. En heren, daar mogen wij vanmiddag getuigen van zijn. Zoals de zon schijnt vandaag. Dat is toch een teken van uw trouw. Een teken dat niemand, van de jongste tot de oudste, verloren hoeft te gaan. En heren, leer ons dan zien, niet alleen op wie wij zijn, maar vooral op wie u wilt zijn. Voor wetsverbrekers, voor verbondsverachters. Heren, voor mensen die alles hebben verzondigd en verbeurd. Heren, we bidden u of u zo ons aan de voeten, de gezegende voeten van de Heer Jezus Christus wilt brengen. En of u wilt geven dat er inderdaad leven is. Leven uit de doden. Wat zal het heerlijk zijn, Vader in de hemel, voor u en voor de heilige engelen, als er ook vanmiddag onder ons en thuis zondaren zijn die zich tot u bekeren, door het werk van uw geest en door uw woord. Geeft u, heren, niet alleen een open oor, maar geef ook een open hart. Geeft u verlichte ogen van het verstand. Geeft u, Heere, dat er niet alleen gehoor is, maar ook gehoorzaamheid. Zegent u ons daarom. U weet hoe we in de kerk zitten of meeluisteren. U weet wat ons kan verhinderen. Misschien ook wel dit tijdstip dat anders is dan anders. Heere, neem al die verhinderingen genadig weg. En geef, Heere, dat wij als Maria mogen zitten aan uw gezegende voeten en mogen horen naar wat u tot ons te zeggen heeft. Heere, we willen u niet alleen bidden voor elkaar en voor ons als gemeente. Heere, dan denken we ook aan de vakante tijd die aangebroken is en aan het beroep dat uitgebracht is. En Heere, wij willen u vragen, wilt u uw wil laten geschieden? Wilt u het duidelijk maken voor dominee Ruis? En wilt u geven, Heere, dat zowel hij als wij in uw wegen zullen gaan en ons dan mogen verblijden in het feit dat u regeert? En kon het zijn dat u ook spoedig weer zult voorzien hier in een eigen herder en leraar? Wilt u alle dingen leiden naar de raad van uw wil? En wilt u ons doen vertrouwen op u, de koning van de kerk? En Heere, dan ligt het ook na aan ons hart om te bidden of u arbeiders wilt uitstoten in de oogst. Want de oogst is groot en arbeiders zijn weinig. O Heere, we bidden u, wilt u er zelf voor zorgen dat jonge mannen geroepen en getrokken worden om dat wonderlijke te doen, uw woord te verkondigen? Heere, kon het zijn ook uit de gemeente. Dat u dat zelf op het hart binden en wegen wijzen. Heere, en we willen ook breder, niet alleen voor ons als gemeente, maar ook voor de kerken waartoe we behoren, waar zoveel gaande is. Heere, wilt u uw eigen kerk bouwen en al het onheilige wegnemen? En wilt u dat wat van u is zegenen en overvloedig doen uitbreiden? Heere, geef dat alles mag zijn tot de wet en tot de getuigenis. Dat we mogen wandelen in uw weg. In de genade van u en in de waarheid van u. Geeft u daartoe alles ook aan hen die synode afgevaardigden zijn. Aan hen die worstelen, Heere, met de gebrokenheid waar we zo machteloos tegenover staan. Heere, geef aan alle plaatselijke kerkenraden gehoorzaamheid aan uw woord. En de trouw aan u en aan de belijdenis. Heere, we bidden u breder voor het zendingswerk. We bidden u voor het werk dat gebeuren mag in Botswana. Broeder en zuster Visser die daar werkzaam zijn. In het bijbelvertaalwerk, in het NARO. Heere, zegent u dat werk. Zegen ander zendingswerk. Of het gaat om het zendingswerk dat gebeurt in de onherbergzame gebieden van Siberië op de tundra. Of het gebeurt in Thailand. Of het gebeurt op andere plaatsen. Heere, deze wereld is uw wereld. En toen u, Heere Jezus, naar de hemel ging, toen gebood u toch uw discipelen, uw apostelen, uw kerk, om het evangelie te prediken aan alle creatuur. Gaat u daarmee door, Heere. En bouwt u uw kerk. U die er zelf voor kunt zorgen dat uw lof klimt uit het stof. En dat u de eer ontvangt van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat. Heere, geef dat dat dan ook gebeuren mag in onze omgeving. In Middelharnis, op het eiland Goeree-Overflakke, in Nederland. Waar zoveel opkomt tegen u en uw woord. Tegen alles wat goed is. O Heere, geef dat uw volk staande blijft in de verdrukking. Met blijmoedigheid, omdat het gaat zoals u, Heere Jezus, zei. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Geef dan dat we niet met de wereld meepraten en mee willen bewegen. Maar dat we onszelf onbesmet bewaren van de wereld. O Heere, werk dat uit door uw geest. En geef zo, Heere, aan alle ouders met gezinnen met opgroeiende kinderen de wijsheid om als gezin te leven bij uw woord. Heere, geef ook open harten bij de kinderen en de jongeren, opdat zij zo jong als ze zijn wederom geboren worden, u mogen geloven en u dienen. Heere, wilt u zo ook uw koninkrijk bouwen midden in deze duistere wereld? Heere, we bidden u ook voor het werk dat in Israël gebeurt. Waar veel Joden u, Heere Jezus, als Messias belijden. En we danken u voor al die Messias belijdende gemeenten. En we bidden u, wilt u hen ook in de verdrukking staande houden en doen uitbreiden. Maar we bidden u ook voor het werk dat door hen en anderen gedaan wordt in de verkondiging van het evangelie onder hen die u verwerpen, Heere Jezus. Te geven dat er bekering en geloof is onder dat oude volk van uw verbond. Als dat toch gebeuren mag, dan zal het zijn als opstanding uit de doden, zegt uw woord. Laat het gebeuren. Daar krijgt u toch de eer van. Wees u nabij, Heere, bij al het werk dat breed in uw koninkrijk gebeurt. Ook in deze wereld, we bidden u voor de overheden, plaatselijk, provinciaal, landelijk, in Europa. U hebt hen over ons gesteld en er moet veel beslist worden. Er is veel ongenoegen, er is ook veel wat misgaat. En Heere, we bidden u of u uw wil door hen wil laten gebeuren, zodat uw volk vrede heeft. Zegen hen, bijzonder hen die namens u in de politiek zitten. En wilt u geven dat zij het mogen doen vanuit de kracht die u verleent. En leert u ons dan in de weg van gehoorzaamheid aan uw geboden ook de overheid te volgen in de wegen die gewezen worden. Weest u nabij. En kon het zijn, Heere, het drukt ons allen diep op het hart dat alle beperkingen er spoedig afgaan en wij met vreugde in het huis des Heren mogen gaan om daar ootmoedig uw naam te danken. Wilt u dat spoedig laten gebeuren, voor u is niets te wonderlijk. Weest u zo bij ons allen, in de moeite, in het verdriet, in de rouw, in de vreugde, in alle verwachtingen en plannen die we hebben. Maar Heren, denkt u in het bijzonder aan ons, in ons geestelijke leven, hoe we tegenover u staan. Werkt u dan door de prediking deze middag zo, dat aan het einde van de dienst wij u zullen prijzen. En dat het ook zo mag zijn als eens voor die drie discipelen op de berg der verheerlijking. Zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. O Heere, open ons oog, open ons hart, open uw woord. Zegen uw dienaar die u roept uw woord te bedienen. En laat alles mogen uitlopen op de eer en verheerlijking van uw nooit genoeg te prijzen naam. Hoor ons dan uit enkel genade, om Jezus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw offergaven. En de Heere zegene u in wat u blijmoedig aan hem geeft. En de Heere heeft een blijmoedige gever lief. Ter inleiding op de prediking zingen we samen van Psalm 81, het 13e vers. Waar de Heere moet verzuchten, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Het heeft zich andere goden naar zijn lust verkoren. Psalm 81, vers 13. Zingen we straks in aansluiting aan de prediking van Psalm 103, het zevende vers. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van kracht en dat we stof van jongs af zijn geweest. En toch sloeg hij met zoveel mededogen zijn ogen op hen die hem vrezen. Psalm 103, vers 7 na de prediking over Hosea hoofdstuk 1. Gemeente des Heren, jongens en meisjes, het is misschien wel eens gebeurd bij jou in de buurt dat je aan het spelen was op straat en dat er dan bepaalde jongens uit de buurt waren die je aan het plagen waren. Het zou zomaar kunnen. Dat gebeurde althans vroeger bij mij wel in de buurt en ik denk dat dat nog steeds gebeurt. Nou, als dat gebeurt is dat natuurlijk niet fijn. Als er iemand iets naast tegen je zegt en dat kan heel vervelend zijn, dan ga je natuurlijk terug naar huis, soms moet je daarom huilen. Maar goed, je weet nog, dat zijn die vervelende jongens uit de buurt. Nou, stel nou voor dat je beste vriendje of vriendinnetje dat tegen jou zegt. Dat hij expres iets heel gemeens zegt. Ik denk dat je dat wel erger zou vinden. En ik denk dat je het helemaal erg zou vinden als papa of mama expres iets gemeens tegen jou zou zeggen. Dat zou heel erg zijn. Want jongens en meisjes, dat is toch zo. Hoe belangrijker mensen voor jou zijn, hoe meer pijn het doet als ze oneerlijk tegen je zijn of je laten vallen. En dat geldt voor jullie, jongens en meisjes, maar dat geldt voor de grote mensen net zo goed. Toch, gemeente? Nou ja, als je bedrogen wordt door een klant, nou ja, dat gaat nog eens een keer. Maar als je beste vriend je verraadt en achter je rug om je zwart maakt, nou, dat doet veel pijn. Maar het allerergste is toch wel als je bedrogen wordt door je eigen man of je eigen vrouw. Dat is een verschrikkelijke ontdekking. En gemeente, daarover gaat het in het boekje Hosea. Over de liefde zoals dat binnen een huwelijk gebeurt. Want in dat boekje Hosea, en u zou dat deze week eens rustig door kunnen lezen, daar proef je, daar brandt de liefde van de Heere voor zijn volk. Hartstochtelijke liefde van de Heer. En omdat de Heere zijn eigen volk, dat hij uit Egypte heeft geleid, dat hij op de berg Sinaï als het ware getrouwd heeft en gezegd, ik ben de Heere uw God en jullie zijn mijn volk. Als hij zoveel van dat volk houdt, dan wordt hij extra op zijn hart getrapt als zijn volk hem bedriegt met afgoderij. Dan proef je zijn boosheid en zijn verdriet. En dan is het alsof de Heere met al die menselijke emoties die je in dit boek tegenkomt, alsof de Heere zichzelf in het hart laat kijken. En als dat dan zo is, dan is het meest wonderlijke nog wel door dat hele boek heen dat de liefde van God voor dit volk blijft bestaan. En dat merk je ook al in hoofdstuk 1. En daar willen wij vanmiddag naar luisteren. Het thema voor de prediking is blijvende liefde. En we letten op twee gedachten. Die is in de eerste plaats niet te verwachten en in de tweede plaats niet te bevatten. Thema voor de prediking: blijvende liefde, niet te verwachten en niet te bevatten. Gemeente, om de profetieën van Hosea wat te begrijpen, moet u wat achtergrondinformatie hebben. En daarvoor moet u even in gedachten teruggaan naar de tijd van koning David en koning Salomo. Want toen was het volk Israël en het rijk Israël nog één. Het was een groot rijk, er was voorspoed en vrede, in het bijzonder onder Salomo. Maar na Salomo was dat volk gescheurd en het koninkrijk ook. En u weet dat wel, dat de bovenste 10, de noordelijkste 10 stammen geen nakomeling van David op de troon wilden hebben. Zij scheiden zich af. En dat wordt dan in de profetieën met name 10-stammenrijk Israël genoemd of Efraïm. Dus al die 10 stammen samen, die krijgen dan als naam Efraïm. In het zuiden blijven 2 stammen waar een zoon van David op de troon zit, een 2-stammenrijk Juda. En als u even kijkt in hoofdstuk 1, vers 1, Hosea 1, vers 1, dan merkt u dat de profeet Hosea in die tijd heeft geprofeteerd. Er worden koningen genoemd van Juda en van Israël. En als dat zo is, dan moet u tegelijk ook weten, Hosea preekte vooral tegen het Noordrijk, tegen Efraïm. Het zou kunnen dat hij op enig moment door bedreigingen, dat hij naar het Zuidrijk is gegaan. Maar alsnog, ook al zou hij daar zijn geweest, dan nog zijn zijn profetieën gericht aan het Noordrijk tegen Efraïm. En u moet weten dat dat de tijd was, dat tienstammenrijk van Efraïm, waarin Hosea predikte, profeteerde. Dat was de tijd van koning Jerobeam II. Nou, nu mag u op zich die naam misschien wel vergeten, maar de tijd waarin dat was, dat moet u goed voor ogen houden. Omdat als je in die tijd in Israël, in dat tienstammenrijk had geleefd, dat was een voorspoedige tijd. Prachtig. Geen enkele tegenspoed. Politiek ging het goed. Financieel ging het goed. Economisch welvarend. Aan alle kanten was er vrede en succes. De mensen hadden het dik voor elkaar. U moet de profetieën bijvoorbeeld van Amos eens lezen. Hoe goed de mensen het hadden. Ze hadden zelfs hier en daar nog hun buitenverblijf en ze konden alles het geld laten rollen. Prachtig, wat ging het goed. Qua tijd ongeveer 750 voor Christus. Ja, het ging goed vanuit het oogpunt van Israël. Maar vanuit het oogpunt van de Heere ging het helemaal niet goed. Omdat het volk van het tienstammenrijk de Heere ontrouw was. Ze hadden hem niet meer nodig. Dat betekende trouwens niet, en dat kan alsnog gelden voor ons vanmiddag, gemeente. Want je zit immers in de kerk of je luistert of kijkt mee. Dat de Heere misschien niet op de eerste plaats staat, betekent natuurlijk niet dat je met de Heere gebroken hebt. Wel, nee. Was bij Israël ook niet. Als je dat zou zeggen, maar je hebt de Heere verlaten, zouden zeggen, nee. Wij dienen de Heere toch? We gaan trouw naar het heiligdom. Oké, nou, ze hadden dan twee heiligdommen in het noorden en in het zuiden met een gouden kalf. Maar ze aanbaden niet het gouden kalf, naar eigen zeggen. Dat gouden kalf, dat was een afbeelding van de Heere, de God van Israël. Ze hadden best een godsdienst, ze waren heel godsdienstig gemeend. Alleen op hun manier. En goed, daarnaast hadden ze inderdaad ook nog hun afgoden. En verder hadden ze, als het ging om de politiek, de Heere had immers een koning gegeven op de troon van David, opdat de Heere zijn volk zou regeren en opdat het zou gaan volgens wat de Heere wilde. Maar deze koningen, ze luisterden niet naar hem en ze vertrouwden niet op de Heere. En ze hadden politieke bondgenoten of in het noorden, Assyrië, of in het zuiden, Egypte met zijn paarden. Ze deden alles gemeente behalve werkelijk alleen op de Heere vertrouwen en naar zijn woord luisteren. Wat Israël deed, hoe goed het ook met hen ging, dat was alleen maar trappen op het hart van God. Trappen op de liefde van God. En dat gaat dan een tijd door. Jerobeam heeft lang geregeerd. En dan moet je zeggen, gemeente, wat een geduld van de Heer. Wat een geduld van de Heer met dat ongelooflijk goddeloze en afhoererende volk. Maar ze beseffen het niet. Ze beseffen het niet. En ook al wordt het tegen ze gezegd, ze gaan gerust door op de weg bij God vandaan. Ze laten God praten, gemeend. Nou, wat moet je dan? Wat moet je dan, en dan kijk ik even naar de ouders met opgroeiende kinderen. Wat moet je dan als het niet zo lekker loopt met je kinderen? Jongelui, als je wel eens wat anders wil dan je ouders. En ja, wat doe je dan als ouders? Hoe gaan je ouders daarmee om? Nou, ik denk dat als het gaat om de opvoeding, er doorgaans drie manieren zijn waarop je wil proberen om je kind weer op het rechte spoor te krijgen. Of je kunt ze laten gaan. Dan komen ze er vanzelf wel achter dat ze een verkeerde keus gemaakt hebben. Of je kunt heel streng worden. En je kunt heel boos eisen stellen en de vinger aan de pols houden en nou huisarrest, dat soort dingen. Of, en dat is ook een manier, je kunt proberen het hart van je kind te bereiken en dan heel vriendelijk en soebattend met ze te praten. Zeggen, joh, ga nou eens zitten op de bank, wat is er nou dat je probeert tot het hart te spreken? Als het gaat om die drie manieren, daar zit als het goed is bij alle drie, zit daar ouderliefde achter. Want je wil immers dat het goed gaat met je kind. De ene manier is niet per se beter dan de andere manier. Al zijn ze heel verschillend. En als het gaat om zo het hart van je kind te bereiken, om ze tot ontdekking te brengen, dan merk je als je dat boekje Hosea doorleest, dat de Heere met zijn volk Israël precies die manieren, die drie manieren ook heeft. Alle drie tegelijk. Het volgende hoofdstuk, bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, daar lees je dat de Heere zijn volk in de woestijn zal voeren en tot hun hart zal spreken. In hoofdstuk 3 lees je dat het volk, in dit geval belichaamd door Gomer, dat ze huisarrest krijgt. Maar je leest het uiteindelijk vanuit één hart gemeend. En dat moet heel duidelijk zijn, ook bij hoofdstuk 1. Wat de Heere hierin zegt, al die dingen die hij aan zijn volk zegt, dat het dondert en dat de bliksem van de Heere flitst als het ware en dat het oordeel wordt aangekondigd en dat er tegelijk het zuizen is soms van een zachte stilte. Dat is de liefde van God gemeend. Dat is toch altijd zo? Als er hier gepredikt wordt over het feit dat je verloren gaat buiten Christus. En dat wij allen buiten het koninkrijk zijn van nature. En dat er alleen door wedergeboorte ingang is in het koninkrijk van God. Dan is dat niet om je weg te sturen zodat je verloren gaat op jezelf. Maar dan zit daar toch de liefde van de Heere achter. Achter elke oordeelsprediking. De Heere heeft zijn volk lief gemeend. Hosea is daar één grote profetie van. De liefde van God voor zijn volk, dat zit erin, dat spat eraf. Hij wil maar één ding, dat zijn volk met hem leeft. Dat zijn volk tot hem terugkeert. Nou, om dat te bereiken heeft de Heere natuurlijk vele dienaren. En er zijn veel profeten. En hij roept op enig moment ook deze profeet, de profeet Hosea. We weten eigenlijk niet heel veel van hem, behalve dan dat hij de zoon van Beeri is. Maar ja, dat zegt ons niks. We weten alleen iets van zijn huwelijksleven, omdat dat beschreven staat. En we weten wat zijn naam betekent. Hosea, jongens en meisjes, misschien lijkt dat op een naam uit het Oude Testament die je kent. Hosea, Jozua, die namen hebben met elkaar te maken. En die twee namen hebben natuurlijk te maken met de naam van de Heer Jezus. Hosea, dat betekent de redding die bij de Heere vandaan komt. Hè? Wat Jezus ook betekent, de Heere redt. Hosea, dat is op zich al, daar zou je al een week over kunnen denken, gemeente. Dat de Heere Hosea roept om zijn volk te benaderen, te laten profiteren. Dat daar een dienstknecht van de Heere komt die voor hen staat en wiens naam is de Heere redt. Dat is al een prediking. Daarin zit de genade en de liefde van de Heere al. En deze Hosea die wordt door de Heere geroepen tot profeet. En die krijgt dan een opdracht. En dat is best wonderlijk. Want de woorden van de profeten dringen niet meer door. En er wordt gepreekt. Kan nog zo zijn. Hè? Dat je hier je kerkbank zo'n beetje versleten hebt. Er wordt gepreekt en gepreekt. En het ene oor in, het gaat het andere oor uit. En verandert helemaal niets. In de tijd van Hosea dringen de woorden van God niet meer door. Het volk gaat door op de eigen weg, in eigen gerechtigheid, in eigen wijsheid, vol afgoderij. Ze denken dat ze de Heere dienen, dat God wel een plek krijgt. Maar gemeente, het is maar een plek. En ze beseffen niet dat de Heere een jaloers God is. Een jaloers God is op zijn eer. Zijn liefde wordt gekrenkt, dan wordt zijn toorn opgewekt. Kun je toch voorstellen, gemeente, dat de Heere, als hij naar zijn volk Israël kijkt, dat tienstammenrijk, dat hij jaloers is op die kalveren die meer eer krijgen dan hij. Dat hij jaloers is op die volkeren die meer eer krijgen dan hij. Op al die afgoden waar zijn volk naartoe gaat. Alles, alles, alles behalve naar hem. Hij wordt vertrapt. Hij wordt afgedankt. En de Heere die wil zijn volk niet laten gaan, maar hij wil dat het volk het gaat inzien. En daarom roept hij Hosea en krijgt Hosea een opdracht. De Heere dan zeide tegen Hosea, Ga henen, neem voor u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Zo ging hij henen en nam Gomer, een dochter van Diblaïm. Nou gemeente, dat is een heel wonderlijke opdracht, nietwaar? Onbegrijpelijk haast, hoe kan de Heer dat nou vragen? Zijn knecht, Hosea, moet trouwen met een vrouw van wie al van tevoren bekend is dat ze hem ontrouw zal zijn. Het is nog maar de vraag of zij voor het trouwen al een hoer geweest is. Want dan had er in het Hebreeuws een ander woord gestaan voor hoer. Dat woord dat je bijvoorbeeld tegenkomt bij die bekende hoer uit het Oude Testament. Rahab de hoer, daar staat een ander woord. Maar waarschijnlijk beschrijft de Heere hier het karakter van dat meisje. Hoe ze is. Een hoerige vrouw. Een meisje met een heel uitdagende aard. Die erop uit is om mannen het hoofd op hol te brengen. Een uitgaanstype. Heel verleidelijk. In hoe ze liep. In hoe ze naar mannen keek. En al die dingen van nature ontrouw, dat zat erin. Het zat er niet in bij dat meisje dat ze trouw zou zijn. Een hoerig meisje. En de Heere zegt, je moet met haar trouwen. En dan zie je ze beide voor je. En dan denk je, dat kan toch niet? Hosea, de knecht van de Heere, die de Heere dient en in zijn wegen gaat als een van de weinig. Heilig, trouw, liefdevol. Die zo trouw is dat hij, en dat lees je in de loop van de profetieën van Hosea, er alles voor over heeft om die vrouw waarvan God zegt, daar moet je mee trouwen, om haar lief te hebben. En dan aan de andere kant dat meisje, dat met haar ogen altijd de omgeving aan het afspeuren was. Weet u niet, als je op enig moment ergens op een receptie, op een verjaardag bent en je bent met iemand in gesprek en dat iemand dan eigenlijk de hele tijd aan het kijken is of er niet iemand is met wie het leuker praten is, zal ik maar zeggen. Nou, als zo iemand met je praat, dan voel je je niet helemaal serieus genomen. Maar dat is wat dat meisje doet. Dat meisje dat wel lieve woorden spreekt, maar ondertussen met haar ogen de omgeving afspeurt naar mannen. Aandacht van mannen. Altijd erop uit om ze te verleiden en om zichzelf te laten verleiden. Ze lonkte, ze flirtte en ze trapte haar eigen liefdevolle man telkens op zijn trouwe hart. Als je die twee voor je ziet, dan moeten de mensen toch hebben afgevraagd, hoe kun je het doen, Hosea? Je maakt een fout. Dat kan toch niet goed gaan? Weet je waar je aan begint? Maar er staat in het woord van God dat ze trouwen. En gemeente, dat lijkt toch in eerste instantie best een gelukkig huwelijk te zijn. Want ze krijgen een zoon. En dat is een kind van hen beiden. Dat leest u in vers 3. Heel nadrukkelijk staat dat erbij. En zij baarden hem een zoon. Die zoon die geboren wordt, die komt uit hen beiden. En dan komt de Heere weer naar Hosea toe. En dan krijgt Hosea de opdracht om zijn zoon een naam te geven. En u dacht misschien net, nou ja, Jezreel, zo zou ik mijn kind niet noemen. Maar ja, wat is er verder voor bijzonders aan? Maar gemeente, Jezreel, dat is een naam in die tijd in Israël. Dat is een naam vol bloed. Jezreel, en dat weet u, dat weten de jongens en meisjes misschien ook wel, dat is de plaats van Naboth. Weet u niet, een periode eerder, hè, want Achab is eerder koning geweest dan Jerobeam. Toen is het zo geweest dat Naboth, die de Heere wilde dienen, die zijn stukje land dat hij van de Heere kreeg in afwachting van de Messias niet wilde verpatsen en verkwanselen. Naboth is onder het mom van godsdienst, is die gestenigd door Achab en Izebel. Dat is Jezreel. Onrecht. Bloed dat van de aarde roept tot God. Jezreel, dat is de plaats waar Jehu, toen hij koning werd, uiteindelijk alles en iedereen die voor zijn voeten kwam, heeft uitgemoord moedwillig. En de Heere zegt in die naam, je moet hem Jezreel noemen. Daarmee zal iedereen om je heen ontdekken, Israël zal ontdekken, dat wat er in het hart van het volk zat, Jezreel, dat bloed, dat nog steeds in het hart van het volk zit. En dat ik dat zie. Dat ik zie wat er gebeurd is. Dat de kleintjes worden geworpen onder de raderen van de machtigen. En dat de koning er niet vies van is om een moord op zijn geweten te hebben als het met hemzelf maar goed gaat. En dat alles onder het mom van godsdienst. God zegt, ik heb het gezien en ik kom erop terug. Ik zal zorgen, zegt de Heere, dat jullie niet meer zullen winnen. Ik zal, staat er, jullie boog stuk breken. Nou, als u ergens leest in het Oude Testament dat er een boog wordt stuk gebroken en dat de Heere dat doet, dan gaat dat altijd over de vijanden van Israël. Dat zal God doen. Hij zal voor zijn volk opkomen en de boog van de vijanden verbreken. Nee, zegt God. Ik breek jullie bogen stuk. God verklaart zich tegen Israël. En om het nog een klein beetje dichterbij te brengen, die naam gemeente. Stel je voor dat je in Duitsland woont. En je krijgt een zoon en je noemt die zoon Auschwitz. Die naam die symbool staat voor de genocide, voor de Holocaust, de Shoah van de Joden, de massale slachting. Dat is één grote aanklacht nog altijd aan het volk van de Duitsers. En dat is wat er dan gebeurt als Hosea zijn volk, of als Hosea zijn zoon moet roepen. Dan klinkt die naam vol bloed door de lucht als een aanklacht aan Israël. En dan wordt dat ventje wat groter. En dan volgt er een tweede kindje, een dochter. Maar gemeente, nu gaat het mis. Want kijkt u eens in vers 6. Daar misten we een woord dat er in vers 3 wel stond. In vers 3 stond, zij baarde hem een zoon. Maar dat hem ontbreekt in vers 6. Gomer is vreemd gegaan. Gomer is bij een ander geweest en die ander die heeft een kind verwekt bij haar. Wat een ongelooflijk verdriet moet dat zijn geweest voor Gods knecht Hosea. En de Heere zegt, dat meisje moet je Lo-Ruhama noemen. Dat betekent niet ontferming. En gemeente, Jezreel was al een vreselijke naam. Maar deze naam is nog erger. Ruhama, dat is een heel mooi woord, daar zit... Dat is het woord ontferming. Daar zit in het Hebreeuws hetzelfde woord in als voor baarmoeder. De baarmoederlijke liefde. De ontferming van een moeder voor haar kind. De diepste liefde. Dat is de liefde waarmee de Heere zich als eerste bekend maakt. Als Mozes de naam van God hoort, dan klinkt er als eerste de Heere, barmhartig. De Heere is dat. Voor zijn volk. De diepste liefde voor zijn volk. Nou, God zegt tegen Hosea, je moet je kind, je moet je dochter niet ontferming noemen. Nou, stel je voor, je krijgt een dochter en je moet haar noemen, ik zorg niet meer voor je. Want dat is wat de Heere zegt tegen zijn volk. Hij zegt, ik zal niet meer voor jullie zorgen, ik zal me niet meer ontfermen. En de Heere dreigt met ballingschap. Hij zegt, ik zal jullie verstoten, je zult weg moeten. En dan kun je niet meer rekenen op mijn ontferming en mijn barmhartigheid. Nou, en dan stel je dat in gedachten voor, dat Hosea, die dochter die in dat gebroken gezin opgroeit, dat die dochter op enig moment buiten speelt en dat hij haar moet roepen voor het eten. En dat hij roept, Lo, Ruhama, eten. En dat iedereen opkijkt en denkt, zo noem je je kind toch niet. En dat Hosea er dan bij moet zeggen, die naam gaat over jullie. De Heere zal zich niet meer over jullie ontfermen. Gemeente, als je enigszins indenkt wat Hosea heeft meegemaakt. Een overspelige vrouw, een kind van een ander. Dan denk je, had Hosea dat niet kunnen voorkomen? Wist hij dat dan niet? Nou gemeente, hij wist het wel. Dat had de Heere hem al gezegd. De Heere had van hem gevraagd om haar te trouwen. En de Heere had gezegd om bij haar te blijven. En gemeente, daarin is dat een beeld voor het volk. Net zo goed als de Heere het van tevoren wist wie hij trouwde toen hij met Israël trouwde. Toch deed hij dat. En als je daar verder over nadenkt, gemeente, en wij zitten hier vanmiddag, dan geldt dat voor ons toch net zo. De meesten van ons zijn gedoopt. En de doop is een teken van het verbond der genade dat God ook met ons en onze kinderen heeft gesloten. En je denkt wel eens, als het gaat om de doop, als je jezelf een beetje kent, wist de Heer wel wat hij deed? Wist God wel wat hij deed? Wist hij niet, toen jij nog een babytje was, hoe je leven zou verlopen? Wist hij dan niet dat wij van nature ongehoorzaam zijn aan hem? Ontrouw aan hem? Dat we niet dienen en lief hebben, maar dat we voor onszelf onze goden uitkiezen en onbekeerd voortleven? Wist hij dan niet hoeveel zorg en hoeveel liefde hij ook niet aan ons zou besteden? In al die prediking en al de opvoeding en alles wat de Heer aan zegeningen gaf, dat we het vanuit onszelf aan de kant zouden vegen. Wist hij niet, toen hij jou liet doop, dat hij wel een heilige God is, maar dat wij onheilige mensen zijn? Wist hij niet, dat ook als we door genade en door het werk van de Heilige Geest kinderen van God zijn geworden, wist hij dan niet, dat we dan nog steeds worstelen met de zonde, tekortschieten, geneigd zijn tot alle kwaad? Wist hij dat niet toen hij je liet doop en toen hij zijn driemaal heilige naam op jouw leven schreef? Dat wist hij. Hij wist alles tot op de dag van vandaag en wat er volgt. Hij wist het toen hij je liet doop. En toch heeft hij als een zegel van trouw zijn naam aan jou, aan uw leven bevestigd. En heeft hij daarin gezegd en betoond dat hij je lief heeft. Ongekend, gemeente, dat dat zo is. Dat de Heer het weet en dat hij het toch deed. En zo heeft God dat met Israël gedaan toen hij dat volk uit Egypte leidde. En toen hij het volk uiteindelijk in het beloofde land bracht. Hij heeft het volk lief gehad. Hij heeft het getrouwd en hij wist wat er ging gebeuren. Maar hij is met haar getrouwd. En zo wist Hosea het ook van tevoren. Maar gemeente, dat betekent niet dat het geen pijn heeft gedaan. Diepe pijn, als je dat menselijk gesproken ook op de Here mag toepassen, als de Here het immers hiermee vergelijkt, maar dat de Here zoveel verdriet ervan heeft. En alsof het nog niet genoeg is, komt er nog een hoerenkind bij, want ook die derde, een zoon, is niet van hem. En die zoon die krijgt de ergste naam van de drie. Lo Ami, niet mijn volk. Oftewel, niet van mij. Dan loopt je kind over straat en dan zeg je, niet van mij, hij hoort niet bij mij, hij is niet van mij, hij is van een ander, kom eens hier. Dat is wat de Heere tegen zijn volk zegt. Jullie willen niet meer dat ik jullie God ben, dan ben ik je God ook niet meer. Dan zoek je het maar uit zonder mij, dan is het voor mij afgelopen. Ik die mijn naam bekend heb gemaakt, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de onveranderlijk trouwe God. Ik ben er niet meer voor jullie. Lo, Ami. Dat is Hosea 1 gemeente. En dat is levende prediking. En ieder die aan Hosea vroeg, Hosea, hoe hou je dat uit bij die vrouw? Kan toch niet? Moest Hosea zeggen, zo doen jullie met de Heer. Zo behandelen jullie een heilige, liefdevolle en een goeddoend God. Zijn diepe liefde beantwoorden jullie met liefdeloosheid. Zijn ongekende trouw beantwoorden jullie keer op keer met trouweloosheid. Jullie dienen de Heer wel. Je zit wel in de kerk, zeg ik maar even vanmiddag. Maar niet met je hart. Niet met de gehoorzaamheid. Jullie verloochenen hem. Je gaat je eigen weg en je eigen gang. En je zegt dat je het van hem verwacht, maar je geluk ligt in zoveel dingen en je verwacht het van zoveel zaken buiten hem. Het is alsof je elke keer dat je de Heere aan het dienen bent en je zit als het ware in de kerk. En dan zeg ik het maar even tegen ons vanmiddag. Dat je ondertussen met je gedachten aan al die dingen zit die je leuker en fijner en mooier vindt en waar je je geluk van verwacht. En je luistert wel en je krijgt de Christus die gekruisigd is voor ogen geschilderd. Maar ondertussen ben je over zijn rug, achter zijn rug om en over zijn schouder heen aan het kijken naar andere grote en kleine afgoden in je leven, van wie je het verwacht. Waarmee je, in de woorden van onze tekst, afhoereert. Hoererij pleegt met de God die je gemaakt heeft, de God die je geroepen heeft, de God die zijn hand op je leven heeft gelegd, de God die het waard is dat je hem dient en vreest. En het enige wat je hebt gedaan, dat is zijn liefde vertrapt, zijn uitgestoken hand weggeslagen en je eigen gang gegaan. Als dan de Heere had gelegen, was het een gelukkig huwelijk geworden, maar het is gruwelijk misgegaan. Dat is wat de Heere tegen zijn volk moet zeggen. Tegen het volk van zijn verbond. Dat ze zich gedragen als een hoerige echtgenoot. Als je God wil verwerpen, gemeente, dan is dat hetzelfde als wat een hoer doet. Haar eigen man verwerpen. Dat is wat Hosea tegen Israël moet zeggen. Jullie hebben allemaal lovers voor jezelf, maar je hebt de enige ware, de bruidegom, die heb je verlaat. Nou, gemeente, als de zaken er zo voor liggen, dan houdt het op. Dan houdt het op. Wat Israël heeft gedaan, keer op keer op keer, is zijn eigen glazen ingegooid. En wat je in onze tekst leest, dat is dat de Heere woedend is op zijn ontrouwe echtgenoot. En geef hem eens ongelijk. Maar wat gruwelijk donker is wat de Heere zegt, gemeente. Dat zijn eigen volk, dat hij zegt, jullie zijn bastaarden. Jullie horen niet bij mij. Ik ben jullie vader niet meer. Het is voor mij klaar. Jullie hebben zoveel liefde van mij ontvangen. En wat heb je ermee gedaan? Je wilt niet bij mij horen. Je zoekt het overal, behalve bij mij. Dan is het klaar. Basta. Over en uit. Blijvende liefde, die is niet te verwachten. En dan het tweede vanmiddag niet te bevatten. Want gemeente, als u dan even kijkt naar vers 10... en dan naar het eerste woord. Dat snap je toch niet? Dat kan toch niet? Dan sla je toch stijl achterover? Nochtans, toch, zal het aantal Israëlieten zijn als het zand der zee, dat niet gemeten, niet geteld kan worden. En het zal geschieden dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, gij lieden zijt mijn volk niet, tegen hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen van de levende God. Zeg tegen uw broeders Ammi en tegen uw zusters Rugama. Gemeente, als je ergens het wonder van het evangelie wil zien, dan is het wel in dat ene woordje dat je in het Oude en Nieuwe Testament telkens weer tegenkomt. Het woordje maar, of nochtans, of toch. Dat er staat, bijvoorbeeld in Psalm 130, dat wij inderdaad, als de Heer onze ongerechtigheden gadeslaat, dat we verloren moeten gaan. Maar bij u is vergeving. En dat wij inderdaad dood waren door onze misdaden en overtredingen. Maar God die rijk is in barmhartigheid. En dat je zegt, ik ben wel ellendig en arm. Ellendig en noodruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Is dat nou niet het wonder van het evangelie? Dat het een volstrekt afgesneden zaak is van onze kant. En dat er maar één oordeel kan vallen. En dat dat oordeel is, weg met deze. En dat je mond open valt. En dat je het evangelie leest. En dat je denkt, hoe kan het, Heer? Hoe kunt u met zulke nou doorgaan? Hoe kan er nou nog genade en barmhartigheid voor zo'n volk zijn? Daar verwacht je toch geen evangelie meer. Dat is toch het enige Gods brandende toorn en zijn oordeel. En God zei dat toch? God zei toch, het is klaar, over en uit. Ja, gemeente. En dat meende God. Dat is waar, over en uit. Maar wat hij hier zegt, dat meent hij even goed. Dat hij zegt, ondanks het oordeel is er toekomst voor Israël. En daarvoor heeft God, gemeente, redenen genomen uit zichzelf. En natuurlijk, dat spreken over de emoties van God en over het hart van God, dat is menselijk spreken over de Heere die zo ongelooflijk groot en geweldig heerlijk is. En toch, als ik dat dan menselijk zeg vanmiddag, gemeente, eerbiedig, dan zou je kunnen zeggen, in deze tekst opent de Heere zijn hart. Hier zie je wat er achter die dreigende woorden zit. Achter die namen, Jezreel en Lo-Ruhama en Lo-Ami. Wat zit daarachter, gemeente? Dat is toch waar dat God zegt, ik zal me niet ontfermen. En dat God zegt, je behoort niet meer bij mij. Dat is toch waar? Ja, maar gemeente, wat ik al zei. God wil door oordeelsprediking altijd zijn volk tot bekering brengen. Dat zit erachter. Dat is het hart van God. God zegt het, zodat zijn volk beeft en op de knieën komt. En met niks anders bij hem komt dan met de schuld die elke dag weer groter wordt. Dat is wat de Heere wil. De Heere wil dat zijn volk tot hem terugkeert. En hem als het ware in de armen valt. Dat is wat de Heere wil. Dat zijn geliefden niet in de armen van welke afgoden maar te vinden zijn. Maar in die van hem. Hij wil niet zijn eigen volk en kinderen terugvinden bij een ander. Dat is wat hij wil, gemeen. En daarom opent hij zijn hart. En daarom zegt hij uiteindelijk in die woorden dat hij van zijn volk blijft houden. Blijft houden. Ondanks alles van haar. Dat is nou, gemeente, onbegrijpelijke en bevrijdende liefde. Dat is het geduld van de Heere die je nooit krein krijgt. Waar je nooit achter kunt komen. Zo groot, zoveel ontferming dat de liefde van God blijft. Dat God ook vanmiddag, en hij, ik ken u niet, maar hij wel. En hij weet alles, tot in de diepste schuilhoeken van je hart, wie je bent. En als de Heere met het oordeel komt vanmiddag, voor u en voor jou, dan meent hij dat. Maar dat is niet het laatst. Dat is het evangelie dat er in het oordeel ontferming is. Dat Gods genade en Gods liefde onbegrijpelijk veel groter is dan we ooit kunnen bedenken. Wij zijn dieper verloren dan wij ooit zullen beseffen, gemeente. Maar de genade van God is nog groter. God heeft redenen genomen uit zichzelf. Waar God eerst zijn volk Lo-Ami noemt, niet mijn volk. Zegt hij nu, jullie zijn kinderen van de levende God. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat hij zegt niet ontferming en dat hij dat omdraait in wel ontferming? Als u het begrijpt, heeft u het niet begrepen. Het is de onbegrijpelijke liefde van God gemeend. Je snapt het niet. Het is brandende liefde. Het is toornende liefde. Het is oordelende liefde die toch, nochtans, uit enkel genade blijvende liefde is. Dat kun je niet bevatten als je ten dode bent opgeschreven en op al Gods vonnissen ja moet zeggen. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen teven. En dat God dan zegt dat ze levend zullen zijn en dat het getal van de kinderen Israëls zo groot zal zijn als het zand dat aan de oever van de zee is. Dat ze dood in zichzelf toch levende kinderen zullen zijn van de levende God. Gemeente, dat kan maar om één reden en dat is de ongelofelijke liefde van de Heere. En dat kan maar in één weg en dat is de weg van geloof en van bekering. Dat er klinkt wat de Heer Jezus later zegt in de gelijkenis van de verloren zoon. Deze mijn zoon was dood, maar is levend geworden en hij was verloren, maar is gevonden. In de weg van bekering tot de Allerhoogst. In de weg van het geloof in zijn genade en liefde is er vergeving en toekomst en hoop. Israël dat zich uit Gods testament gezondigd had. Dat staat er door genade toch nog steeds in. En hoe komt dat, gemeend? Nou, dat staat er ook vanwege Gods belofte aan Abraham. En we zingen het vaak in een doopdienst. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Doet hij niet. Hij heeft het beloofd aan Abraham. En ondanks alles van zijn volk blijft de Heere trouw. Maar weet hij dan niet wat voor maaksel Israël is? Ja, hij weet het. Hij laat het zien. Hoe Israël is, laat hij zien in Gomer, de dochter van Diblaim. God zegt, nou zo is nou mijn volk. Als je naar dat hoerige meisje kijkt, dat zo de weg gaat van afgoderijen, van hoererij. Dat is nou wat mijn volk doet. Het is echt, gemeente, rechtvaardig als Israël gestraft wordt. Maar je leest in onze tekst dat de Heer het, zeg ik het maar, voor zover ik het stamelend kan begrijpen, maar dat de Heer het als het ware niet over zijn hart kan verkrijgen, gemeente. Dat zijn liefste weg zou gaan. Dat hij zich toch ontfermt over een volk verloren in schuld, dat hij haar toch omhelst. Gemeente, als ik nou naar ons ga vanmiddag, heel persoonlijk naar u en naar jou, kun je dat nou begrijpen, gemeente, dat de Heere zo is? Ken je jezelf een beetje? Heb je jezelf bij het licht van Gods woord en door de Heilige Geest leren kennen als iemand als Gomer? Dat je heel makkelijk van de ware weg afgaat, bij de Heere vandaan, eigen wegen, eigen wil. En dat je de Heere misschien wel wilt dienen, maar dan wel op jouw manier. Herken je dat niet? Dat je zo makkelijk je ogen laat vallen op alle pleziertjes van dit leven. En op de begeerte van de ogen. En op de spullen van de wereld. En op de rijkdom. Heb je ontdekt dat zomaar je leven inkruipt? Dat je je vertrouwen erop stelt dat je toch vooral gezond mag blijven. Hoe vaak ik dat niet hoor. Ik snap het best hoor. Als er een kleintje geboren wordt, als het maar gezond is. Het belangrijkste is toch niet of het gezond is, gemeend. Het belangrijkste is toch of zo'n kind gered zal worden voor de eeuwigheid. Waar is nou onze verwachting op gestoeld? Wat is nou ons hart in deze wereld? En gemeente, heb je ontdekt hoeveel zorg God aan jou besteed heeft? Al die jaren, vanaf de doop af. En je zit hier en je luistert mee. En de Heer heeft zo vaak zijn liefde betoond. En wat was je antwoord? Wat was nou als je naar afgelopen week kijkt? Wat was nou in je dagelijkse leven het antwoord? Wie is de Heer voor jou? Mag je nou door genade zeggen dat hij je liefste geworden is. Dat je hem wil gehoorzamen. En dat je hem wil dienen. Heeft de Heere God de eerste plek? Of de vierde? Of de tiende? Want dan moet ik op grond van Hosea 1 zeggen, de Heere God is een jaloers God op zijn eer. Hij kan het niet hebben, gemeend. En hij zal het ook niet hebben dat hij bij jou op de vierde of de tiende plek komt. Als dat zo is, en als het niet verandert, dan zul je verloren gaan. De Heere heeft de recht op jou. Hij wil jou als enige. Hij wil de enige zijn in je leven. Maar hoe is dat bij ons? Wat krijgt hij van ons? Moet je niet zeggen dat het rechtvaardig zou zijn als de Heere onze naam vanmiddag noemt? Dat hij dan zou zeggen, lo Rugama en lo Ami. Dat de Heer een rechtvaardig God zou zijn als hij ons allen in onszelf verloren zou laten gaan. Maar het wonder van het evangelie is, dat doet hij niet. En waarom doet hij dat niet? Dat diepe, diepe wonder van de diepe liefde van God, dat kunnen we maar op één manier ontrafelen, gemeend. In de Heer Jezus Christus. Die in de gestalte God zijn, zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Als je nou iets wil begrijpen van die onbegrijpelijke liefde van God, dan moet je zien op de Zoon van Gods eeuwige liefde. En dan komt de Heer Jezus Christus in het vlees. En dan merk je dat de Heer zijn volk, dat zich zo bij hem vandaan gezondigd heeft, dat hij zijn volk niet wil verstoot. Want wat doet de Heer Jezus Christus? Hij neemt de vervloeking van zijn volk op zich. Die naam Jezreel, daarvoor wordt hij gestraft. Lo Rugama, die neemt hij op zich. En Lo Ami, dat is wat hem de handen doorboort. Dat is toch wat er klinkt op het duister van Golgotha. Dat duister van Golgotha, waarin klinkt de vloek van God, niet van mij. waarin de zoon moet roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaat? Dat de Heere zijn liefde betoont in het feit dat de Heere Jezus Christus de vloek draagt. Zodat hij zijn volk zou kunnen noemen Ami en Rugama. Dat is het geheim, gemeente. Om Jezus wil is Gods liefde een blijvende liefde zolang de zon en de maan er zijn. Echt niet omdat wij het zo goed doen. Omdat u het zo goed doet als lid van de christelijke gereformeerde kerk in Middelharnis. Of omdat u toch zo trouw en zo vroom bent. Of omdat je zulke mooie blauwe ogen hebt. En dat de Heere zegt, ach ja, je hebt je best gedaan. Nou, dan vergeet ik het wel. Echt niet gemeend. Hij moet de zonde straffen en hij zal de zonde straffen. Maar weet u wat hij in zijn liefde doet? Hij draagt de schuld van zijn volk zelf. Dat is wat Jezus Christus doet. Hun striemen, hun spot, hun ziekten, hun ellenden, hun schuld, hun zonden. En hij draagt het tot in de dood aan het kruis. Kunt u dat nou bevatten, gemeente? Kind van God, is dat nou al een wonder geworden voor je? Dat de Heere zo veel liefde heeft voor mensen zoals u en zoals ik. Want weet u wat ik het wonderlijkste vind, gemeente? Weet u, zegt Paulus, wanneer de Heere Jezus stierf? Niet toen wij als overspeligen ons leven een beetje hadden gebeterd. Toen we de buitenkant een beetje hadden opgepoetst en het toch nog voor het oog best wel aardig door kon gaan. Nee, Paulus zegt, hij stierf te zijner tijd voor de goddeloos, voor mensen als Gomer, voor mensen zoals u en ik, goddelozen, vijanden van God, toen wij nog zondaars waren. Er was werkelijk helemaal niks in ons waarvan de Vader, waarvan wij zouden kunnen zeggen, nou, dat is toch wel een reden om ons lief te hebben. Niks, helemaal niks. En hij stierf, hij gaf zijn leven over tot in de dood aan het kruis. Omdat hij liefde heeft die niet te bevatten is, gemeente. Niet te begrijpen. Dat hij maar één ding wil. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat een goddeloze zich bekeert en leeft. Omdat hij ons in ontferming wil aannemen. Omdat hij ons wil vergeven. Omdat hij tegen ons wil zeggen wat hij al bij de doop heeft gezegd. Ik wil je God zijn. Je bent mijn volk, Ami. Ik zal me over je ontfermen, Rugama. Dat is wat hij wil. Verloren zoon en dochter zijn, die zijn verloren. Totaal verloren, geen enkele hoop meer. Maar ze zijn welkom bij hem door het werk van Christus. En als je jezelf nu vanmiddag bij het licht van dit woord door de Heilige Geest herkent, als zo'n overspeler, en misschien vanmiddag, als je eerlijk bent geworden voor het eerst, maar ook kind van God weer opnieuw. Als iemand die telkens weer Gods liefde vertrapt, dan wil de Heere dat je tot hem terugkeert, bekering. En dat je dan tot hem terugkeert met het berouw. Dat je dan belijdt je schuld, al je zonde. Dat je terugkeert tot hem. Gemeente, dat is het enige wat hij wil. Dat je terugkeert tot hem. Waarom is de Heere Christus gestorven? Waarom is hij opgestaan? Waarom zit hij aan de rechterhand van de Vader? Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij leeft om voor hen te bidden. Opdat wij door hem tot God zouden gaan, gemeend. Er is hoop en vergeving voor Israël in de eerste plaats, maar sinds het Pinksterfeest ook voor de heidenen uit de volk. Deze God die zich heeft laten kennen in Christus. Deze God is trouw. Deze God die heeft zoveel lief. Daar kun je niet bij. En wat vraagt de Heere dan, gemeente, dat we ons niet verharden. Maar dat we ons laten leiden door de Heilige Geest. En dat we dan terechtkomen aan de gezegende middelaarsvoeten van de Heer Jezus Christus, de borg en middelaar. De Heere vraagt echt maar één ding. Dat hij onze God is en blijft. Hij vraagt niet je godsdienst. Hij vraagt niet een deel van je leven. Hij wil jou helemaal. Omdat hij je zo vurig lief heeft. Onbegrijpelijk maar waar. Ondanks alles van jou. Ondanks je verleden. Ondanks alles. Hij heeft je lief. Hij heeft recht op je gemeente. Jongelui. Leef alsjeblieft van die genade, dat je je tot hem bekeert. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven heeft en vergeving ontvangt en geliefd zou zijn voor altijd. Wat moet hij nou vanmiddag van jou zeggen, jongelui gemeent? Als hij jouw naam moet noemen, wat zegt hij dan van jou? Zegt hij dan, lo Rugama? Of zegt hij, Rugama, lo ami of ami. Hoor je bij hem door genade? Of wijs je zijn liefde nog altijd af? Ben je terechtgekomen bij de Heere Christus? Heb je gescheld bij hem en gesmeekt om vergeving? Mag je nou zeggen, ondanks alles van jezelf, dat de liefde van God door de Heilige Geest is uitgestort in je hart. Deze blijvende liefde van God. Mag je dat nou zeggen? Want als dat zo is, als deze God nou alles voor je geworden is en je jezelf gewonnen hebt gegeven, en als je niet meer zonder de Heere Jezus kan, dan zegt hij het ook vanmiddag in al zijn genade. Rugama, ik zal me over je ontfermen. Ami, je bent mijn volk. O gemeente, geloof in de Heere Jezus Christus. Heb God lief boven alles en wandel in diepe afhankelijkheid door zijn Heilige Geest voor hem. Hij is zo waard, hij is zo goed. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls God op ieder die hem zo vreest. Amen. Verenigen ons nu in dankgebed. Heere onze God, wat is uw liefde overstelpend groot. Uw ontferming, zoveel groter dan wij ooit kunnen bedenken of bevat. U hebt het getoond in de Zoon van uw liefde. U hebt al uw welbehagen in hem getoond. En wie door hem tot u gaat, vindt al uw welbehagen. O Heere, we danken u dat er redding is en genade voor zulke mensen als wij zijn. En Heere, ook na ontvangen genade is die blijvende liefde zo troostrijk. En Heere, we weten en we belijden, het is geen enkele vrijbrief om te zondigen. Heere, dat zou verre van ons zijn. Bewaar ons er ook voor. Maar help ons dan juist vanuit die liefde van u te strijden tegen de zonde, te overwinnen. En als wij somtijds uit zwakheid en zonde vallen, o Heere, laat ons dan aan uw genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. Overmits we een eeuwig verbond der genade hebben. O Heere, we danken u voor het evangelie van uw Zoon. We danken u dat u uw handen en uw armen ook vanmiddag naar ons allen hebt uitgestrekt. En dat u door uw geest wilde wonen en werken in het midden van de gemeente. We pleiten op uw belofte die zegt dat uw woord nooit leeg tot u terugkeert, maar dat het altijd zal doen wat u behaagt en dat het altijd zal volbrengen in hetgeen waartoe u het zendt. Doet u dat dan ook vanmiddag? Wilt u zelf voor de oogst zorgen, voor de groei van geloof en bekering? Heere, geef ons zo de vreugde over het horen bij u, de God van Israël, omwille van uw Zoon. En geef ons, Heere, juist ook in de week die we begonnen zijn, om dan waakzaam te zijn voor al die verleidingen, al die begeerten. Heere, voor de listen van de duivel en zijn hele rijk. Voor de zonden uit ons eigen hart. O Heere, bewaar en versterk ons. En wilt u ons helpen om u te dienen. Brengt u zo zij die verharde harten hebben op de knieën. En zij die door uw genade mild en week gemaakt zijn. Gooi de balsem van uw genade in rijke mate in hun levens. Giet het uit, Heere. En stort zo de geest van Pinksteren in onze harten uit. Laat hem zo werken dat uw liefde mag overblijven. Ook deze dag. Vergeef, Heere, wat niet was naar uw heilige reine wil in spreken en luisteren deze middag. Maar zegen het uwe en gaat u dan met ons mee uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen van Psalm 131, vers 4. Dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw. Laten wij dat met Israël meezingen en ook vooral doen. Psalm 131, vers 4. Verhef nu uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.